Ja, is iedereen gezeten aanwezig? Dan is het al 8 uur geweest, maar ja, dat liep even over. Dan hartelijk welkom bij deze raadsbijeenkomst over het gemeentelijke rioleringsplan. We beginnen 8 uur en dat loopt ongeveer tot 9 uur weer naar de volgende bijeenkomst. Dit had een hybride vergadering moeten zijn, maar helaas hebben we een storing in het systeem, dus de mensen hier kunnen gewoon meepraten en vragen stellen. Als je het doet, graag goed in de microfoon praten, want dan bent u wel te horen via de website en dergelijke. Dus mensen kunnen thuis wel meekijken, maar niet meepraten. En het enige wat we daar nog aan kunnen doen is dat als iemand van een van de raadsleden, steunfractieleden, toch een vraag wil stellen, dan kan dat via een appje naar de griffier. En dan geven die het wel door en dan komt de vraag hier toch terecht. Nou, we hebben hier raadsleden, ambtenaren, college en kijkers thuis. Zoals gezegd, hartelijk welkom. We hebben, even kijken, deze bijeenkomst is openbaar, wordt opgenomen. Dus hij is later aan het ook terug te kijken. Het doel van deze bijeenkomst is het informeren van de raad over het gemeentelijk rioleringsplan, het nieuwe plan. En tevens ook als voorbereiding op de bespreking in de raadsvergadering van 22 november aanstaande. En dan volgt besluitvorming in de raadsvergadering van, even uit mijn hoofd, 6 december. Het is dus een technische bespreking met extern, met ambtenaren. Dus uw politieke mening is uiteraard, die mag u hebben, maar die gaan we bewaren. De bespreking daarvan althans tot 22 november. En dan heeft u nu de alle gelegenheid om op basis van informatie misschien nog aan te passen, aan te scherpen en te verbeteren. We hebben Diane Schepers in ons midden, namens het bureau wat het hele plan gemaakt heeft. Die zal de presentatie doen. Karel Stevens van Financiën en Alexander de Jonge, als ik het goed, ja, als de beleidsadviseur Riool. Dan, als daar verder geen vragen meer over zijn, dit allemaal duidelijk is, voor mij tenminste wel, wil ik Diana Schepers uitnodigen om te beginnen met de presentatie. We hebben afgesproken dat vragen ook tussendoor gesteld kunnen worden. Er zijn niet zoveel mensen, dus dat moet te doen zijn. En zoals gezegd, eventueel ook via de app. Dan zet ik.
Doe ik hem aan? Ja, het werkt. goedenavond, mijn naam is Diana Schepers. Ik mocht in opdracht van de gemeente Tsinalo het gemeentelijk water- en rioleringsplan schrijven. Dat heb ik in samenwerking gedaan met Alexander en met Karel. Vooral Alexander natuurlijk technisch en inhoudelijk met Karel financieel advies. Als de presentatie online komt. Staat hij daar? Nee. Ja. Ja, hij was er net wel. Nou, komt hij. Wat ga ik vertellen vanavond? Een aantal punten. Hoe is nou zo'n gemeentelijk water- en rioleringsplan opgebouwd? Het gaat over de wettelijke zorgplichten, maar ook over een aantal beleidskeuzen. Dan ga ik in op de financiën, wat natuurlijk ook een heel belangrijk onderwerp is in dit plan. En tot slot wil ik het graag hebben over de verordening afvoer hemel en grondwater. Maar ik begin even met de opbouw van het gemeentelijk water- en rioleringsplan. GWRP, vroeger GRP, verbreed GRP, er zijn allerlei titels voor geweest. Water heeft ook een belangrijke positie gekregen in het plan, dus vandaar ook gemeentelijk water- en rioleringsplan. Zo'n plan kent eigenlijk een standaard opbouw, zoals alle gemeenten in heel Nederland ongeveer zo'n plan opbouwen. Dat begint met een inleiding en het kader, daar ga ik zo meteen nog wat dieper op in. De doelen en de kernthema's van waar wil je nou naartoe over die 5 jaar dat het plan geldig is. Dan kijk je naar je huidige situatie, waar sta je nu? En dat leidt tot een strategie om te komen tot die ambitie die je hebt gesteld over 5 jaar. Dan nog een belangrijk hoofdstuk, hoe ga je dat nou organiseren? En dat gaat over geld, over de rioolheffing en dat gaat ook over je personele capaciteit. Wat ook een heel belangrijk onderwerp is, op dit moment zeker in deze branche. En tot slot conclusies en besluit. De positie van het GWRP in het geheel. Nou, het plaatje staat ook in het plan benoemd, dus ik ga hem niet helemaal voorlezen. Maar het is wel belangrijk om even goed te kijken van hoe verhoudt zich dat nou tot alles en waar heb je nou overal mee te maken. Belangrijk is natuurlijk de omgevingswet en de omgevingsvisie. We hebben net gehoord dat het weer is uitgesteld, een half jaar. Dat betekent ook dat de planverplichting voor de gemeente nog blijft bestaan. Bij de invoering van de omgevingswet vervalt die planverplichting om zo'n GRP of GWRP te hebben. Nou, die blijft dus nu nog even bestaan. Neemt niet weg dat je als gemeente natuurlijk wel je beleid op orde moet hebben. En ook goed onderbouwd moet hebben waarom je nou die rioolheffing int bij je inwoners en bij bedrijven. Dus het blijft heel belangrijk om een soortgelijk plan te hebben, ook al vervalt die planverplichting. Zo hebben we dit plan ook geschreven. We noemen hem nog GWRP, maar die P zou ook prima programma kunnen zijn. En dan past die ook uitstekend onder die omgevingswet. Nou, wat heb je verder te maken met... ik kan het helemaal niet lezen. Kunnen jullie het wel lezen? Nee. Dankjewel. Nou, alle... Dankjewel. Ja. Alle ontwikkelingen die spelen. Beleid natuurlijk van Rijk, provincie, overheden... waterschappen, maar ook je eigen beleid. Hè, welke programma's heb je nou als gemeente zelf al geschreven of vastgesteld? Dus daar moeten we natuurlijk aan voldoen. Klimaatadaptatie is een hele belangrijke die nu nog in wording is bij jullie. Maar heeft natuurlijk een grote overlap met het gemeentelijke water- en rioleringsplan. Nou, alles wat eruit voortvloeit, gegevensbeheer, allerlei onderzoeken. Nou, het is een plaatje om nog even goed te bestuderen. Het belangrijkste onderwerp in dit plan zijn de drie wettelijke zorgplichten. Lukt dat? De zorgplicht van stedelijk afvalwater, het inzamelen en transporteren. Zorgplicht voor hemelwater en voor grondwater. Deze drie zorgplichten gaan ook één op één over in die omgevingswet. Dus deze zorgplichten blijven gewoon bestaan. Dan de beleidskeuze. We hebben een aantal keuzen in het plan opgenomen. Belangrijke onderwerpen, speerpunten zou je ze ook kunnen noemen. Klimaatadaptatie staat bovenaan. Dat is een van de belangrijkste onderwerpen op dit moment. Je hebt een grote overlap, klimaatadaptatie. Is er een vraag? Ja?
Ja, een vraag, maar ik weet niet als u opportun is op dit moment. En dat ging vooral over de derde zorgplicht over het grondwater. Want de provincie heeft daar natuurlijk ook van oudsher een grote vinger in de pap. En toen was de vraag, oké, hebben wij ook die WKO's nu? Die krijgen we erbij in ons takenpakket. Volgens mij is dat ook het geval.
Vind ik een goede vraag. Ik weet het niet precies. Ik weet wel dat de provincie met name over het diepere grondwater gaat. En de gemeente gaat in stedelijk gebied, want buiten het gebied is ook waterschap. Maar in stedelijk gebied heeft de gemeente de zorgplicht. En dat gaat over het phreatisch grondwater, zoals je dat noemt. Dus dat is de hoogste laag van het grondwater. Ik denk niet dat WKO's daar iets mee te maken hebben. Maar ik zou hem kunnen uitzoeken. Gaat dieper, toch? Nou, ik weet niet, het is niet mijn vakgebied. Maar we kunnen hem even opschrijven en later terugkoppelen.
De presentatie is wat lastig te lezen, maar die staat inmiddels ook bij de vergaderstukken op de iPad. Dus dan kunnen we meelezen. Ja.
Oké. Klimaatadaptatie als een van de speerpunten in het beleidsplan. Klimaatadaptatie gaat over vier onderwerpen. Overstroming, hitte, droogte en wateroverlast. Vooral droogte en wateroverlast kent grote overlap met dit plan. En dat betekent ook dat je alle investeringen die je doet in de omgeving, in je leefomgeving, die doelen tegelijk dienen. Dus je kijkt altijd als je een riool gaat vervangen ook, hoe kunnen we nou die leefomgeving klimaatrobuuster inrichten. Dus daar heb je grote overlap. Ook in kosten. Die kosten zou je ook kunnen dekken uit de rioolheffing. Dus dat is een van de speerpunten. De kwetsbaarheid, dat gaat over de personele kwetsbaarheid. Een belangrijk onderwerp op dit moment in de hele regio, in de hele branche, maar ook in de samenwerkingsregio Groningen-Noord-Drenthe, Maarten Haarlo.
Mag ik nog even een vraag stellen? Jan de Jonge, ChristenUnie. De energietransitie, en die heeft denk ik verbinding met het onderwerp klimaatadaptatie, vandaar dat ik nou de vraag stel. Die vraagt eigenlijk aanpassing, verzwaring van het elektriciteitsnetwerk. En de vraag is of er ook contact is met de netwerkbeheerder om die werkzaamheden straks aan Tinalo te verbinden met ook uitbreiding van dat netwerk.
Kijk even naar Alexander. Weet jij dat?
Ja, daar kan ik wel even op antwoorden inderdaad van. Onder andere op dit moment projecten die wij in voorbereiding hebben, zoals Westlaren. Daar is inderdaad met de energiebedrijven een verzwaring van het netwerk afgestemd. En dat onze werkzaamheden volgen ook op de werkzaamheden van de nutsbedrijven. Dus daar is inderdaad in uitvoering afstemming over. Ja, klopt.
Ik denk ook dat dat maatwerk is per project, of niet? Ja, oké. Okay. Even terug naar die personele kwetsbaarheid. In de samenwerkingsregio Groningen-Noord-Drenthe, waar gemeente Tinalo ook een van de 14 gemeenten aan deelneemt, is het ook een belangrijk onderwerp om daar regionaal meer aandacht voor te hebben. Zo zijn daar enkele ontwikkelingen als dat Hans Hogeschool bijvoorbeeld een lesprogramma wil verbreden om wat meer dames naar het vakgebied te krijgen. Dus er lopen op allerlei niveaus en allerlei verschillende organisaties activiteiten om meer aanwas te krijgen. Enkele gemeentes in de regio hebben vacatures openstaan op wel echt mooie vacatures waar geen enkele reactie op komt. Dus dat is echt wel een zorgelijke ontwikkeling. Die we ook niet hier kunnen oplossen. Maar goed, het is wel belangrijk, je hebt er wel mee te maken. De ketensturing, dat is eigenlijk waar die hele samenwerking mee is ontstaan. Ketensturing gaat over de hele waterketen. Dat je die in zijn geheel benadert. En kijkt hoe kan die nou optimaal functioneren. En pas dan gaat kijken van, maar wie doet nou wat? Dus je kijkt als het ware naar die hele keten, naar de optimale werking daarvan. En pas dan ga je kijken naar welke organisatie je is dan aan zet. Zodat je zo doelmatig mogelijk aan de slag kan. Waterkwaliteit is ook een heel belangrijk onderwerp. Zeker met toenemende droogte in periodes van lange dat er weinig neerslag is en dat dat ook langdurig is, dan zie je dat peilbeheer steeds belangrijker wordt. Nou, hoe voorkom je nou dat er vijvers droog vallen en dat soort zaken? Dus dat is ook een belangrijk onderwerp. En duurzaamheid, tot slot, zeker ook heel belangrijk ook om hier op in te gaan. Het staat overigens wel altijd heel breed op de hele agenda van de gemeente, dus het is niet iets wat je heel specifiek alleen aan dit onderwerp kan ophangen. Maar uiteraard heeft het ook een belangrijke positie in dit plan.
Mag ik hier een vraag over stellen, mevrouw voorzitter? En dan gaat het met name om de waterkwaliteit en de duurzaamheid in de Nederland. Ik ben in de gelukkige omstandigheden dat ik...
In het algemeen, als bij een vraag stellen even een naam noemen, dan weten de mensen thuis ook wie aan het woord is. En dan hoef ik er niet tussendoor te komen. Maar iedereen kent gezien is natuurlijk.
Dank u wel. Als ik afsluit, dan zal ik mijn naam even noemen. De waterkwaliteit. Ik was geloof ik zover dat ik wou zeggen dat ik in de gelukkige omstandigheid ben dat ik woon in een gebied waar een verbeterd gescheiden rioolstelsel aan ligt. Ik denk dat wij dat overal gaan aanleggen. Zoveel mogelijk. Maar als ik dan zie wat er bij ons gebeurt en wat er aan voorlichting gebeurt, dan denk ik dat er een hele grote taak voor de gemeente ligt. Want ik zie iedere vrijdagmiddag 20 auto's die van onderschool gespoten worden, die van boomschool gespoten worden. En dat gaat allemaal zo regelrecht naar de vijver in, waar zaterdagsmorgens om 6 uur weer mensen zitten de karpers vissen. Ze kunnen ze er niet meer uitkrijgen, niet omdat ze zo groot zijn, maar omdat ze zo zwaar zijn van een zware metaal. Gebeurt hier wat aan? Want ik vind het een grote omissie en ik denk dat we meer met het verbeterd gescheiden stelsel, dat we er meer kwaad aan het milieu doen dan dat we de goede doen. Er waren vragen gesteld en opmerkingen gemaakt door gezien de Spieters.
Ja, het is inderdaad een van de nadelen van een gescheiden rioolstelsel. Verbeterd gescheiden is nog weer wat anders. Daar willen we ook weer van af. Maar een gescheiden rioolstelsel, volledig los van elkaar gekoppeld, waarbij direct afstroomt naar oppervlaktewater. Of soms aan de bodem, maar meestal naar oppervlaktewater. We hebben wel in het plan opgenomen om een communicatieprogramma op te stellen. Dat gaat over waterbewustzijn, maar ook over dit soort dingen. Mensen weten bijvoorbeeld ook niet dat het voeren van eenden ontzettend slecht is voor de waterkwaliteit. Dus het is vaak geen onwil, maar het is gewoon onwetendheid. Dus komt zeker terug in dat communicatieprogramma. Het staat nu nog niet één op één in de tekst, maar wel in de uitvoering van dit beleidsplan.
Dan wordt die breder getrokken als alleen een nieuw aan te leggen gebied voor de hele gemeente, neem ik aan.
Daar ga ik wel vanuit, maar ik kijk gelijk even weer naar Alexander. Ja, dat is de bedoeling, absoluut. Dan de financiën, een belangrijk natuurlijk onderwerp. Uiteindelijk draait het allemaal om geld, zeg ik altijd, maar dat vind ik soms wel eens een beetje jammer. Nou, de rioolheffingsberekening. Ik zal even vertellen over de uitgangspunten. Hoe de rioolheffing in de regio is, hoe de rioolheffing is opgebouwd en het verloop is van de rioolheffing. De rioolheffingsberekening, we hebben hem zonder inflatiecorrectie in beeld gebracht, dus nominaal. We maken gebruik van een berekeningsmodel dat is ooit opgezet door de gemeente Groningen. Zij wilden dat zelf in huis kunnen doen, zo'n berekening maken. En dat is gewoon in een Excel-bestand, maar wel in samenwerking met een accountant opgesteld en ook goedgekeurd. Dat berekeningsmodel wordt in de hele samenwerkingsregio ook gebruikt, maar ook verder buiten. Zijn een stuk of 40 gemeenten die dat al hebben ingevoerd. We gaan uit van de huidige systematiek en dat is dat jullie de gebruiker heffen en deels op basis van drinkwatergebruik. Dus dat zijn de grootverbruikers. De normale gezinnen die vallen daar buiten, die betalen gewoon één vast tarief. Het aantal heffingseenheden in de gemeente zijn nu 15.757. En we rekenen met 1% rente. Daar kom ik nog even op terug. Ja, nog een vraag.
Ja, dank Herman van Os. Dat was ik net vergeten, mijn excuus. Dit zijn de uitgangspunten. En de praktijk buiten is altijd weerbarstiger. Zitten we aan de onderkant of bovenkant wat we in de praktijk ervaren met deze uitgangspunten?
Volgens mij, de gemeente die ik heb berekend, en dat zijn er best wel veel, tussen de 30 en 40 ongeveer in Nederland, doe ik het eigenlijk altijd op deze uitgangspunten. Maar het rentepercentage is natuurlijk afhankelijk van wat de gemeente zelf heeft uitstaan aan externe leningen. Het renteomslagpercentage, en dat ben je verplicht om toe te passen. En dat verschilt wel per gemeente. Maar dat is geen keuze, dat is voorschrift. Ja, van het BBV. Ik zie wat vragende gezichten. Ja.
Maar de inflatiecorrectie, om die niet toe te passen, we weten allemaal dat de inflatie hoog is en vooral in de bouwmaterialen is het gierende, loopt het pan uit. Dus eigenlijk is dit dan een onderschatting van de kosten dan?
Ja, wat gebeurt is, jaarlijks worden natuurlijk de tarieven geïndexeerd. Jaarlijks wordt er een actuele berekening gemaakt. Want bij het vaststellen van zo'n plan is het al verouderd. Dat is altijd, projecten lopen altijd anders en in de tijd of financieel. Dus jaarlijks wordt er een nieuwe berekening gemaakt. En dan wordt ook de inflatiecorrectie doorberekend. Ja. De rioolheffing in de regio. Je ziet aan het eind Tinalo staan met een relatief lage rioolheffing. Zeker voor de kenmerken van dit gebied. Je ziet overwegend bij een grote gemeente met relatief weinig inwoners een wat hogere rioolheffing. Want je hebt gewoon meer areaal te onderhouden en te vervangen per inwoner. Maar goed, daar kom ik zo nog even op terug. Want de prognose was ooit wel anders. Ik zie nog een vraag.
Ja, ik heb hier nog een vraag over, want ik vind het wel leuk dat u de rioolheffing hier neerzet. Maar het maakt vanzelf een heel groot verschil hoe die heffing tot stand komt. Die moet kostendekkend zijn en wij hebben in een grijs, nog niet zo'n heel grijs verleden een keer besloten om de materiële afschrijving van 40 naar 50 jaar te brengen. En als al die andere gemeentes min 30 jaar hebben, dan is vanzelf een vergelijking die geen enkel nut heeft.
Nou, het klopt dat de uitgangspunten van elke rioolheffing anders is. Dus het geeft een beetje een beeld. Net als alle totale gemeentelijke woonlasten ook altijd met elkaar vergeleken worden. Maar goed, dus je moet er niet te veel waarde aan hechten. Het is wel zo dat de trend is wel een beetje, zeker sinds de invoering van notitie rente van de BBV in 2018, dat gemeentes op zoek zijn gegaan naar welke kosten kunnen we nou allemaal nog onder die rioolheffing brengen. Dus wat dat betreft zijn de uitgangspunten niet zo heel veel verschillend, behalve natuurlijk wel die afschrijvingstermijnen. Of er zijn ook een paar gemeenten. Van deze gemeenten zijn er twee die gebruiken het ideaal complex. Dus die schrijven helemaal niks meer af. Die betalen alle investeringen direct uit de inkomsten van de rioolheffing van hetzelfde jaar. Dus ja, dat maakt ook een enorm verschil, zeker in de toekomst met het verloop. Ja. Maar het is een plaatje om even een beeld te krijgen. Nou, hoe is die rioolheffing nou in de gemeente Tienaarlo verlopen? Dit is wel een bijzonder plaatje die ik niet zo heel vaak zie. Het tarief is bevroren op vanaf 2017. Lager dan 2016 het tarief toen was. Misschien is dat toen doorgevoerd, die afschrijvingstermijnen. Ooit is er in een eerder plan wel een prognose gedaan van een flinke stijging van de rioolheffing. Het tarief is ook bij lange na niet kostendekkend nu. Niet 100% kostendekkend. Wel kostendekkend met inzet van de voorziening. Dus maar eigenlijk dek je structurele lasten met incidenteel geld. Dus dat is wat aan de hand is op dit moment.
Begrijp ik nou goed dat u zegt dat wij een hypotheek op de toekomst nemen?
Nee, want kijk, dat geld is er wel in de voorziening. Die mag ook niet negatief zijn. Maar wat je wel doet is alle investeringen activeren. Dus ja, dat zijn allemaal hypotheken op elkaar gestapeld. Ieder jaar komt daar weer een nieuw hypotheekje bij, als je het zo wil vergelijken. Ja. Vandaar ook dat die rioolheffing moet stijgen. Dat is ook de landelijke trend. En dus de rioolheffing stijgt omdat het een opeenstapeling is van kapitaallasten. Omdat het over zulke lange termijnen gaat, valt er op dit moment nog niet zoveel vrij. Maar ga je eigenlijk ieder jaar opnieuw lenen. En ja, dus je hebt nog niet alles afgelost. Hoe komt dat nou dat die rioolheffing zoveel lager is dan ooit oorspronkelijk begroot is? Heeft wel te maken met wat herinrichtingen achterblijven. Soms duren processen veel langer dan je had gedacht. Klimaatmaatregelen zijn nog niet duidelijk. Soms heb je ook, ja, dan wil je wachten tot je meer informatie hebt. Dus dat is wel een reden geweest. Personele capaciteit, dat er wel een tekort aan mensen is om tot uitvoering te komen van projecten. Een hele forse in deze is de lagere rente. 5 jaar geleden rekenden we nog met 4,5% rente. En dat is nu 1%. Dus bij een boekwaarde van 37 miljoen, wat is nu de huidige boekwaarde, is dat €84 in de heffing. Dus dat is wel een hele grote. Nou, ja, er wordt onttrokken uit de voorziening. Dus dit jaar ook een behoorlijk bedrag. Kom ik zo nog op, hoor. De rioolheffing, hoe die is die nou opgebouwd? Nou, dat zie je ook hier. Die taartpunt, die grootste taartpunt, dat zijn de kapitaallasten. Dus dat zijn die rente en afschrijving van die 37 miljoen. En die taartpunt zal dus toenemen in de toekomst. Omdat die boekwaarde gaat oplopen. En die loopt op omdat die lange afschrijvingstermijnen hebben. Het verloop van de rioolheffing. Nou, we zien dat die rioolheffing inderdaad de komende periode wel moet stijgen om tot een kostendekkend niveau te komen. We hebben hierbij een voorstel gedaan om wel gebruik te maken van die voorziening nog. En die laat op een ongeveer een 10% van de inkomsten stabiel te houden. Dus dat is ongeveer 4 ton in de voorziening houden. En dan, ja, dan kostendekkend niveau. En dat betekent dat de rioolheffing nu 9 à 10 euro per jaar moet stijgen voor de komende 5 jaar. Het uitgangspunt is inderdaad 100% kostendekkendheid. Dat hoeft niet, maar je mag in ieder geval niet meer dan 100% kostendekkend zijn. Dus de noodzakelijke stijging, wat ik net zei, 9 tot 10 euro. En de komende planperiode zouden we €48 moeten stijgen in 5 jaar. Stel dat je nu 100% kostendekkend zou willen zijn, dan zou het tarief €215 worden. En dat is 49 euro hoger dan het tarief nu is. Ja, en jaarlijks, wat ik net al zei, moet dat tarief natuurlijk geïndexeerd worden. Wat ook nog wel een forse invloed kan hebben met de cijfers van nu. Tot slot, de verordening afvoer van hemel en grondwater. Ja, waarom noem ik die nu hier? Omdat het tegelijk aangeboden wordt in het raadsvoorstel en er ook een onderbouwing in het beleidsplan staat. Een verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater. Er zijn al heel veel gemeenten die hebben hem ingevoerd. Het gaat eigenlijk over dat je in gebieden die je kan aanwijzen, bijvoorbeeld alleen op gemengd stelsel of misschien bepaalde wijken of gebieden die je belangrijk vindt, dat je het kan verplichten om het regenwater af te koppelen. En nou, dat klinkt als een zware maatregel, maar dat valt wel mee. Er zijn heel veel gemeenten die hebben deze verordening en hebben hem nog nooit gebruikt. Het is iets wat je achter de hand hebt. In het kader van de klimaatadaptatie is het wel iets wat echt wel past. Klimaatadaptatie treft niet alleen de overheden, maar treft onze hele samenleving in de volle breedte. En iedereen moet daar iets. Het is niet zo dat alleen de gemeenten dan aan zet zijn. En soms wil je, als je als gemeente bijvoorbeeld een regenwaterriool aanlegt, dat daar zoveel mogelijk regenwater ook op aangesloten wordt. Maar je kan als gemeente niet, je hebt openbaar gebied, maar daarna ben je afhankelijk van de medewerking van inwoners of van bedrijven. Dat gaat altijd in overleg en heel vaak gaat dat ook goed, maar heel soms misschien niet. En nou, een concreet voorbeeld, stel je hebt een regenwaterriool aangelegd of je gaat een regenwaterriool aanleggen en je gaat daarmee een aantal hydraulische knelpunten oplossen. Maar dan ben je wel afhankelijk van bijvoorbeeld een aantal panden die daar ook op aangesloten moeten worden. Stel dat zij dan niet mee willen werken, of dat nou inwoners of bedrijven zijn, dat maakt niet uit. Ja, dan doe je als gemeente een investering, maar je hebt niet maximaal rendement. En dan kom je weer om, hoe kijk je aan wie's verantwoordelijkheid is dat nou om klimaatadaptief en klimaatrobuust te worden? Eigenlijk is iedereen hier aan zet. Je probeert er uiteraard altijd uit te komen, maar stel nou in zo'n geval, dan is het prettig dat je dit achter de hand hebt. Bijkomend voordeel is, en dat heeft gemeente Tinalo veel, drukke riolering in het buitengebied. Je mag daar geen regenwater op aansluiten, maar dat gebeurt helaas wel heel vaak. En dat zorgt vaak voor storingen en meldingen. Je ziet de rode lampen wel eens als na regenbui buiten branden. Als je nu daarop wil handhaven en je komt in een geschil, dan kom je bij de rechtbank. En met deze verordening kan je ook hierop handhaven. Dus dat scheelt enorm veel werk. Dus ja, dat is het. Vragen nog? Zijn er nog vragen?
Meneer Van Os.
Eerst even over deze slide. Kan met die verordening...
U bent niet te verstaan.
Kan je met deze verordening, als we die hebben, ook zeggen van we gaan in bepaalde wijken een lager gedimensioneerd stelsel neerleggen en mensen verplichten om zelf regenwater op te vangen? Oh ja, je gaat de piek weer eraf halen. Daarmee heb je een minder groot netwerk nodig, want die pieken vlak je af. Dus kun je met een kleinere pijp kun je volstaan. Als mensen zelf regenwater gaan opvangen in grotere hoeveelheden dan in een regentonnetje.
Ja, het is wel zo in bestaand gebied. Probeer je zoveel mogelijk regenwater van het gemengde stelsel af te halen om relatief meer berging te krijgen. Je hebt daar natuurlijk altijd nog je overstorten. Dus een kleiner dimensioneren, dat zal in ieder geval in bestaand gebied niet zo snel aan de orde zijn. Maar of je ook kan verplichten om het op eigen terrein op te vangen, volgens mij is dat een andere verordening. Weet jij dat, Alexander?
Nou, ik heb inderdaad verordeningen gezien inderdaad, waar voorgeschreven wordt dat je 60 mm moet bergen op eigen terrein. En dan kun je inderdaad kiezen waar je dat doet, nieuwbouwplannen of bestaande. Maar er zijn gemeenten inderdaad die hebben dat in een verordening, maar het is ook mij niet bekend of dat nou deze verordening is of nog weer een andere verordening.
Volgens mij niet, maar we gaan het uitzoeken, komen op terug.
In Middendorp.
Ja, Henk Middendorp. Doen jullie ook iets aan de monitoring van waterkwaliteit en hebben jullie daar dan ook prestatieafspraken mee met het waterschap?
kijk gelijk weer naar Alexander. Doen we monitoren water? Het is in principe een primaire taak van het waterschap, hè, waterkwaliteit. Maar ik weet niet of wij daarop monitoren.
Op dit moment niet, maar we zijn in de waterketen zijn wij daar wel mee bezig. Onder andere waterketen is de samenwerking Kop van Drenthe, Assen, Noorderveld, Aanhuns en Tinalo. En Assen die heeft dit jaar de pilot genomen om inderdaad waterkwaliteit, maar dan ook inderdaad te kijken naar flora en fauna en slip in vijvers en watergangen. En dat is wel iets inderdaad wat er weer aan zit te komen, dus in deze planperiode wel willen we gaan doen. Ja.
Gea Bijkerk van GroenLinks. Je noemde net het buitengebied en dat daar veel naar persleidingen of hoogdruk was. En dat vaak een foutmelding is vanwege het regenwater. En dat dat niet de bedoeling is dat daarop aangesloten is. We hebben laatst allemaal uitleg gekregen bij de Milieustraat over dus ook onder andere de foutmelding. Ik had ze zelf ook onderweg gezien toen. Maar je zegt eigenlijk dat dat niet de bedoeling is. Maar hoe wordt er op dit moment mee omgegaan dan of gehandhaafd? Of, want hè, je noemde die verordening wel, maar hoe werkt dat dan tot nu toe?
Ja, ik denk Alexander.
Het komt voor. En onder andere inderdaad, vorig jaar hebben wij een project gemaakt, of 2 jaar geleden al, bij Ilde, bij Schelvorst, in die buurt. Daar waren problemen. Mensen die hadden inderdaad bij regenbuien dat het toilet omhoog kwam. Nou, daar zijn we die hele buurt zijn wij doorheen geweest. We hebben ook extra krediet daarvoor aangevraagd. En zo hebben we een actie gedaan om bij die mensen langs te komen. En dan gevraagd van, nou, wil je meewerken om het probleem op te lossen? En zo inderdaad hebben we de eerste stap daarin gemaakt. En de problemen die zijn wel redelijk opgelost, maar niet alles is er afgehaald. Want er is ook gewoon gekeken van, oké, wie wil meewerken? Dus we gaan nou inderdaad straks ook monitoren van, oké, zijn er nog steeds problemen? Of kunnen we het nog beter optimaliseren? Dus nog minder verharding erop. Het heeft ook te maken met de huidige buien en de klimaatontwikkelingen. Uiteindelijk gaan we toe naar van, wat zijn de klimaatontwikkelingen van 2050? Die buien, die zullen extremer zijn. Dus we zullen er wel naartoe moeten inderdaad om nog meer regenwater eraf te halen. Maar op dit moment werkt het ook met piepsysteem. Zijn er nog geen problemen, dan is op dit moment ook nog niet nodig. Maar we willen graag wel meer afkoppelen. En het is ook meer, de mensen moeten het ook melden. Sommigen accepteren het, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling van dit. Meld het en dan kunnen we als gemeente kunnen we er ook wat mee. Want het kan ook zijn dat iemand die heeft bijvoorbeeld een terras aangelegd. En die heeft die aangesloten op het riool. Nou, dat zijn van die dingen waardoor in één keer inderdaad een probleem ontstaat. Dus
wat bedoel je precies met het melden trouwens? Want mensen moeten het melden. Wat moeten ze melden? Als ze een terras aanleggen of ze koppelen regenwater aan. Die is me even niet duidelijk.
Wij hebben voor gemalen hebben wij een beheersysteem, een meldingssysteem. Dat als jij rioolklachten hebt, dus een verstopping of wateroverlast, Dat melden aan de gemeente, ja.
Ja, dus overlast. En dat is wat nu eigenlijk veelal wel gebeurt. Als er ergens een rode lamp brandt. Maar soms is het probleem ook ontstaan bij iemand anders, omdat het clusters zijn. En dus bij meneer X is het probleem van regenwater op het riool. Bij meneer Y of bij mevrouw Y ontstaat het probleem. Dus dan ga je met de rookproeven en zo aan de slag.
Ja, misschien een hele domme vraag, maar we gaan onze inwoners vragen om meer te betalen. Maar wat krijgt de inwoner daarvoor terug, voor dat extra geld? Dat is mij nog niet helder.
Nou, ze gaan extra betalen omdat we nu eigenlijk, we leven eigenlijk een beetje uit onze spaarpot. En die raakt een keer op. Dat is wel wat. En daarnaast, de financiële systematiek zoals we die hebben hier bij de gemeente is ook bepalend voor een toename in de rioolheffing. Omdat je opeenstapeling hebt van die kapitaallasten. Dus we gaan feitelijk niet zo heel veel meer ervaren. Behalve natuurlijk keihard gewerkt wordt aan een betere klimaatrobuuste leefomgeving.
Voorzitter. Jan de Jonge, ChristenUnie. Een nieuwe riolering hoeft de eerste 30 jaar niet gecontroleerd te worden, las ik.
Wordt er daarbij rekening gehouden met eventuele aardbevingsschade?
Inderdaad is dat het beleid. Je hebt als een riool wordt aangelegd, dan wordt het een opleveringsinspectie gedaan. En dan gaan we ervan uit dat die de komende 30 jaar blijft liggen. Volgens mij zijn er wel een aantal gemeenten die echt heel fanatiek onderzoek hebben gedaan naar schade van aardbevingen. Valt het allemaal wel mee, behalve dat door de bodemdaling wel het riool misschien op een verkeerd afschot komt te liggen. Maar heel concreet voor gemeente Tjernauwen weet ik niet of daar acties op zijn.
Nee, op dit moment zijn er geen acties. Maar het is ook niet te doen om aardbevingsschade van elk jaar te controleren. Dus om te beoordelen of een riool, want in principe door aardbevingsschade kan een riool uit elkaar komen te liggen. Dan kan er grondwater bij wijze van kan binnenstromen. En doordat wij nu in de waterketen samen een waterkaart, een waterketenkaart aan het opstellen. En dat is een alle onderdelen van de riolering, onder andere gemalen ook, worden daarin meegenomen. Dus dat je met data analyseert van, er is een afwijking in dit systeem. Een paar jaar geleden moest het rioolgemaal 500 kuub per jaar verwerken. En nu in één keer is het 1000 kuub. Dus er is iets gebeurd in het systeem. En daar op die manier gaan wij kijken van, onderzoeken met inspecties, waar ligt het probleem? En dat kan inderdaad dan door een verzakking zijn, kan aardbeving zijn, maar het kan ook andere oorzaken zijn. Maar op die manier gaan we dat controleren voor de lange termijn. En die 30 jaar, dat is meer bedoeld ook zo van, het materiaal van tegenwoordig is dusdanig een goede kwaliteit. Onder andere heel veel PVC. En PVC is gladder, grotere lengtes, dus daar hoef je minder te inspecteren.
Zijn er verder nog vragen?
Ja. Niet zozeer een vraag, maar toch wel een opmerking. Een duidelijke presentatie, ook duidelijke antwoorden, waar gemeente Belangen Tjernauwen, Jacob van Gelder, mee verder kan. Ik ben heel blij met deze presentatie. Duidelijk. Een duidelijke beantwoording van de vragen.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Ja, we hebben nu volgens mij uit mijn hoofd een drietal acties geformuleerd tijdens deze vergadering. Die gaan teruggekoppeld worden via de Griffie. Of wat dit gaat ooit voor besluitvorming richting de Raad, neem ik aan. Ik neem aan dat er een tijdige terugkoppeling komt voordat wij dit ter besluitvorming voorgelegd krijgen.
Dan kijk ik even naar die kant, maar volgens mij heeft Alex de Jong een aantal dingen opgeschreven die uitgezocht zijn worden en die dus terugkomen ook bij de behandeling van het voorstel. Mag ik dat namens de wethouder constateren of ga ik te ver?
Misschien is het handig om die antwoorden even via de Griffie te verspreiden voorafgaand aan de raadsvergadering.
Dan is dat een duidelijke afspraak, denk ik. Ja. Oké, dan constateer ik dat wij een tijdje geleden al bij het waterschap op bezoek geweest, bij de rioolzuiving op bezoek zijn geweest van het waterschap. Bij de gemeentewerf hebben we ook een verhaal door gehad over de riolen. En zoals de oude Grieken zeiden, alles stroomt en hier komt ook alles weer bij elkaar. En dit plan is daar weer een mooie voortzetting van. Heel erg bedankt Diana Schepers en Alex Jong voor de presentatie en de beantwoording van de vragen. Was inderdaad in mijn optiek heel duidelijk. Iedereen bedankt voor de aanwezigheid, belangstelling en dan sluit ik hiermee deze bijeenkomst. En we gaan dan 22 november verder met de bespreking in de Raad inhoudelijk.
Dank je wel.